BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos.
Ja, juist nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er natuurlijk alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we in dit programma elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Eventjes hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager, een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer. En de pitchers moeten de uitdager vervolgens overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. En aan het eind van de uitzending weten we of dat gelukt is. Deze week de gezondheidszorg. Hoe kunnen we dat nou eens disrupten? Misschien een ziekenhuis in het zorglandschap toevoegen? Kortom, de nieuwe Uber voor de zorg. Want de situatie nu is onhoudbaar.
De zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Daarom moet de bekostiging van de zorg anders. Dat schrijven Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, en het Zorginstituut in een rapport.
Dat luiden van de noodklok ging over de enorme pak geld die wij met z'n allen elk jaar uitgeven aan de zorg. Dat was het afgelopen jaar dik 100 miljard euro. Dat is een 1 met 11 nullen.
Maar volgens mij is het slimmer en verstandiger. Het geld dat we bij mensen ophalen, dat we het op een verstandige manier uitgeven. Op een manier waarbij we én goede zorg leveren en de kosten enigszins proberen te beheersen. Want dat ze zullen stijgen, ja.
Ja, naast mij zit de uitdager. De autoriteit, zoals we hem ook wel noemen, Lucien Engelen. En ik zag hem al instemmend zien knikken toen we net eventjes de audio voorbij hoorden komen. Hij is de zorginnovatie-expert van ons land. Jarenlang was hij directeur van het Radboud UMC Reshape Center. En nu is hij CEO van Transform Health. Dat is een coalitie die zich inzet voor innovaties in de zorg. Ja, Lucien, we hoorden het net al eventjes voorbij komen. Die zorgkosten stijgen en stijgen, maar we weten allemaal dat het niet zo door kan. Onlangs werd het nog eens duidelijk gemaakt door de NZA en het Zorginstituut Nederland. Twee gezaghebbende instituten. Belangrijk statement, lijkt me.
Ja, lijkt me wel. Ik sluit ook helemaal aan bij hetgene wat Heike Veldman net in het stukje audio zei. We weten dat de kosten de pan uitreizen. We vinden het wel belangrijk dat er goede zorg is. Maar kunnen we het ook op een andere manier inrichten? Kunnen we slimme dingen doen waarin bijvoorbeeld technologie een rol kan spelen, maar ook uiteindelijk gewoon de zelfredzaamheid en de preventie van mensen gewoon kunnen verhogen? En dat vraagt misschien voor andere oplossingen, andere ideeën. En dan vind ik dit zo'n mooi initiatief.
Dat dit er is. Want ja, toch nog eventjes die urgentie benadrukken. Je hebt ook je bijdrage geleverd aan dat rapport. Meegedacht. Wat gebeurt er als we niks zouden doen?
Nou, weet je, het mooie van het rapport vind ik dat het gewoon tijdig is. We zitten met z'n allen heel lang te praten over het feit dat de zorg op een andere manier ingericht zou kunnen worden. Dat we meer naar de voorkant moeten gaan in plaats van aan de achterkant dingen oplossen. Dus je ziet nu dat toch steeds meer van dit soort signalen bij elkaar komen. Deze twee instituten zijn daar erg belangrijk in. Ook omdat er uiteindelijk gewoon een politieke lading uiteindelijk achterweg komt. Gaan we op deze manier door, dan hebben we dadelijk gewoon 40% van ons netto inkomen. Gaan we aan gezondheidszorg besteden.
Ja, hang daar nog even dat bedrag aan.
Ja, het is 100 miljard wat op dit moment gewoon per jaar weggezet wordt. Dat gaat naar 175 miljard in 2040 als we zo doorgaan. Nou, dan snapt iedereen dat dat niet kan.
Dat kan niet.
Aan de andere kant willen we wel goede zorg hebben. En we leveren in Nederland hele goede zorg. Maar de kosten rezen ook wel een beetje de pan uit. Dus we moeten naar de voorkant van het verhaal.
Okay.
En dat gaat over preventie aan de ene kant. Dat we proberen dingen te voorkomen. Het is wel een heel groot en rekbaar begrip, vind ik altijd. Maar misschien kunnen we dingen wel op een andere plek doen. En dat is dan ook mijn oproep om te gaan kijken. Bijvoorbeeld als een voorbeeld rondom supermarkten. Kun je nu in een supermarktachtige omgeving dingen op een andere manier organiseren? Laten we wel zijn, de bank is al uit het straatbeeld verdwenen in de buurt. De flappertapper staat al bij de supermarkt. De pakjes, de postkantoren verdwijnen ook uit het straatbeeld. Komen allemaal bij de supermarkt terecht. Wat zou er nou gebeuren als we een deel van de laagcomplexe gezondheidszorg zouden kunnen doen vanuit zo'n locatie? Het gaat met name even over de locatie. Nog niet over de bedrijven zelf, zeg maar. Daar kun je ook over debatteren. Maar ik denk dat dat in ieder geval een stuk beweging met zich meebrengt die ook de zorg dichter naar de mensen toe brengt. En dat komt weer in dat rapport ook. Ja. Passende zorg. Kun je het zo dicht mogelijk bij de burger, bij de patiënt
aanbrengen? Want een heleboel mensen kunnen natuurlijk technologisch al heel veel zelf dingen managen. Dus dan zou je daar ook weer kunnen kijken hoe stukken worden opgevangen. Als het gaat over die supermarkt, want het is nogal wat om dat eraan toe te voegen. En dat is ook natuurlijk wel mooi van disruptie. Gebeurt dat al ergens? In het buitenland bijvoorbeeld?
Ja, weet je, we mochten uitdagend zijn. We mochten prikkelen. Hè. Dat
ja,
was
nee,
de opdracht.
Fijn,
dus
ja,
dus
nee,
in die zin. Ja, het gebeurt wel al. Als je in Amerika kijkt, daar is Walmart. Die heeft nu Walmart Health opgezet. Dat is eigenlijk een supermarkt die tegenover de gewone Walmart ligt. Daar zit de huisartsenzorg. Daar zit de GGZ-zorg, daar zit de apotheek. Allemaal dat soort zaken al verenigd bij elkaar. Is nog een beetje een experiment. Maar dat zo'n partij als Walmart hier instapt om dat op te pakken is wel een signaal.
Dat zegt ook wat. Dus dan moeten wij dan ook weer bovenop zitten. Denk jij dat corona ook gaat zorgen dat er nu echt een andere wind gaat waaien? En dat we sneller gaan doorpakken nu?
Ik hoop dat corona ervoor gezorgd heeft dat we blijvend dingen gaan versnellen. Als je gaat kijken naar wat er op digitaliseringsvlak gebeurd is, is dat zo? Ik heb eerder in een interview voor het FD wel gezegd dat we jarenlang zwanger zijn geweest voor digitale zorg. En corona dat met een keizersnede ter wereld heeft gebracht. Maar het risico is ook dat het weer terugvalt. Dat we weer teruggaan naar het oude model. En dat je bijvoorbeeld videoconsulten, die we dus nu een beetje normaal zijn gaan vinden, dadelijk toch weer een beetje einde oefening zijn. En dat zou ik zonde vinden. Het is zeker niet van toepassing op alles. Maar het kan een deel van de oplossing bieden. En ik geloof niet dat er één oplossing is. We hebben meerdere deeloplossingen nodig.
En dat gaan we straks horen van de pitchers. Even heel kort, waar ga je op letten zo?
Nou, de toepasbaarheid zou ik erg belangrijk vinden. Er is altijd mooie vergezichten te kunnen maken. Dat mag ik ook binnen Deloitte doen om daar mee te helpen. En ook binnen het Erasmus MC. We hebben grote vergezichten nodig. Die moet je wel gaan vertalen. En wat ga je er nu morgen mee doen? Dus ik zou bijna de vraag zo wat erachteraan willen stellen. Wat ga je nou morgen doen om 9:30 om dit gewoon werkelijkheid te laten worden?
Oké, dus lekker concreet. Daar ga je op letten. En we gaan meteen naar die pitches toe. Weer dank voor al die fantastische inzendingen. En er is ook een flinke discussie al ontstaan op de LinkedIn-pagina naar aanleiding van dit onderwerp. Dus het leeft en het leeft en het leeft. De eerste slimme kop, want er kunnen maar 2 mensen hier uiteindelijk in deze uitzending komen.
Slimme kop 1.
Dat is Harro Stokman. Hij is oprichter van Kepler Vision Technologies. En luisteraars kennen jou misschien ook wel van YouVision. Dat is een start-up geweest waarbij je software ontwikkelt waarmee je honden en katten onder andere kon herkennen. Heb je uiteindelijk goed verkocht aan Qualcomm. Wat was dat nou met die katten en honden om die te herkennen?
Dat probleem was in de tijd dat je hebt 8000 foto's op je mobiele telefoon staan. En die kan je niet meer terugvinden. En wij konden met onze software geautomatiseerde honden in de hondenfolder en de katten in de kattenfolder doen. En dat was in de tijd was dat heel spectaculair. En Qualcomm heeft het bedrijf overgenomen.
Ja, maar intussen tal van nieuwe uitdagingen. Want het herkennen van dingen, dat is gewoon toepasbaar voor veel meer.
Ja, dus dat was objecterkenning. En wat er nu aan zit te komen is menselijke activiteitherkenning. En daarom ben ik nu een nieuw bedrijf gestart. Het is weer een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij hebben de werelds eerste kunstmatige intelligentie ontwikkeld die waakt over het welzijn van mensen.
Kijk, een mooie inleiding naar jouw pitch. Want ook jij hebt een minuut om jouw verhaal te pitchen. Dus ik zou zeggen, Harro, succes.
Onze oplossing is heel eenvoudig. Zorgcentra hangen vol met camera's. Onze software analyseert wat er op die camera's gebeurt. Dus we hoeven niet meer door mensen te worden uitgekeken. En onze software kan herkennen of een patiënt in bed is, op de rand van het bed zit, of hij uit bed is, of hij in de badkamer is en of hij is gevallen. En daardoor worden zorgmedewerkers, en met name 's nachts, tot 40% productiever. Wij doen nu een pilot bij een zorginstelling. En daar is het personeel in opstand gekomen. Die wilden deze technologie niet. Want die zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. En dat dacht ik is een mooie aanleiding om hier eens te komen vertellen over wat we doen.
Hartstikke mooi. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En hoe we dat dan weer vanuit die innovatie moeten oplossen, gaan we zo meteen doen. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de andere pitcher.
Slimme kop 2.
Dat is Detlef Volkers. Je bent directeur van Ontdekzorg en MedTech Innovator. Oftewel innovator in de medische technologie. Jullie zijn de grondleggers van het succesvolle platform Extra Handen aan het Bed tijdens coronatijd. En dat hadden jullie volgens mij heel snel in no time ontwikkeld.
De noodzaak kwam in maart. En in 3 dagen tijd hadden we vanuit niks een platform live staan. En dat heeft er wel voor gezorgd dat alle mooie inzendingen die via LinkedIn binnenkwamen, dat er ook een match plaats kon vinden met de instellingen. En dat die zorg ook eigenlijk daar naartoe kon. Dus,
geweldig gevoel lijkt me.
Ja, dat is echt, daar ben ik ook echt apentrots op. Ja. Dus echt met man en macht hebben we eraan gewerkt.
We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat je voor nieuws in petto hebt. Dus ook jij hebt 1 minuut. Succes voor jouw pitch.
Denk buiten de kaders. We kennen allemaal in de zorg veel innovatienetwerken. Vaak een goed idee, maar met een relatief laag resultaat. En de slagkracht zit hem denk ik minder in weer een nieuw appje te bouwen, maar echt om het zorgsysteem anders aan te pakken. Denk bijvoorbeeld ook aan waarde toe te kennen aan gecreëerde data. Wat een mooi voorbeeld daarvan is de transfersysteem van de voetbalwereld. Stel dat je die zou koppelen aan data vanuit de ziekenhuizen en je zou dat richting de farmaceutische industrie voeren, dan brengt eigenlijk de waarde ook een stukje een duit in het zakje richting de gezondheidszorg. En dan krijg je meer een soort closed loop, waardoor de farmaceutische industrie bijbetaalt aan ons zorgsysteem.
Kijk, wat een innovatieve ideeën horen we hier toch allemaal.
BNR Nieuwsradio. Slimme koppen.
Natuurlijk de echte expert, de uitdager vandaag. Lucien Engelen en echt de innovatie-expert in de zorg die we hebben in Nederland. Dus super fijn dat je er bent om jouw reflectie te geven op wat je hebt gehoord.
Ja, wat je hier natuurlijk ziet is dat er gewoon ongelooflijk mooie ideeën gewoon zijn die je met één oproep gewoon op tafel kunt krijgen. Je ziet het ook in de discussie onder de LinkedIn-post, hè, die geplaatst is, dat er allerlei mooie ideeën op die manier gedeeld worden. En ik denk dat dit twee hele mooie voorbeelden zijn. Ze hebben nog niet zoveel met de supermarkt te maken, om dat wel even duidelijk aan te geven, zeg maar. Maar het mooie is wel dat dit gewoon echt thema's zijn waar we mee te maken hebben. Ik herken heel erg jouw idee, hè, waarbij je zegt van we hebben het neergezet. En er komt een stukje opstand omdat mensen bang zijn voor hun eigen baan. De realiteit echter is dat we een verdubbeling van de zorgvraag binnen dezelfde budget gaan krijgen tot 2040. Dat betekent eigenlijk dat je twee keer zoveel mensen moet gaan helpen met hetzelfde aantal collega's. Ja, dan snapt iedereen dat dat niet past. Dus je moet wel met slimme dingen aan de slag gaan. Als je dan met patroonherkenning aan de slag gaat en kunt kijken en kunt zorgen dat je alleen maar naar patiënten of cliënten of bewoners kunt gaan kijken op het moment dat het nodig is en ze dus eigenlijk ook niet onnodig stoort, want dat is de andere kant van het verhaal, creëer je ook gewoon veel meer welzijn, ook voor die mensen zelf. En veel meer rust ook voor de verpleegkundigen of voor de zorgverlener, zeg maar, op dat moment. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dat zou je ook verder op kunnen pakken en ook breder neer kunnen zetten, omdat het vooral op een manier gedaan moet worden die niet invasief is, zoals we dat wel vaker noemen. Dat allerlei dingen gedaan moeten worden, of dat je allerlei dingen ziet hangen. Uiteindelijk kunnen dit soort technologieën natuurlijk gewoon in een gloeilamp terechtkomen, zeg ik maar heel even. Mm-hmm. Dat gloeilamp het verkeerde woord.
Nou, ja,
woord.
Dat is een beetje verouderd, maar
ledlampen, zeg maar.
Ledlampen. Ja.
Het zit in de rookmelder. Nou, dus ja, in de rookmelder zit een heel klein oogje en dat is eigenlijk de camera. Je ziet hem niet.
Ja, mm-hmm. Dat bedoel ik, hè. En dat zou je dus ook in kunnen bouwen, zeg ik maar heel even, in woningen waar ook gewoon jonge startersgezinnen gaan zitten, waarbij de woning meegroeit uiteindelijk met datgene wat je nodig hebt. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Voorbeeld van Detlef.
Dus dat is Harro Stockman, hè? Jouw voorbeeld. En nu gaan we naar Detlef Volkers.
Ja, het mooie voorbeeld van Detlef vind ik, dit is iets wat we met z'n allen eigenlijk al heel lang proberen voor elkaar te krijgen. Dat je zegt van, hoe kun je nou waarde toevoegen die uiteindelijk ook weer terugvloeit naar het zorgsysteem? En dan heb je denk ik twee mogelijkheden. Enerzijds inderdaad richting de farmaceut, zoals je die noemt. Ik denk terechte keuze. Ik denk dat dat ook zeker mooi is. We hebben ook vaak te maken met allerlei subsidies die ook richting farmaceuten gaan. Uiteindelijk moeten we medicijn betalen. Op zich kunnen we er van alles van vinden, maar ik denk dat dat een goed model is. Maar nu even naar die supermarkt. Wat zou er nou gebeuren als we een aantal data kunnen delen, bijvoorbeeld met, laten we even zeggen, de bonuskaart van een niet nader te noemen supermarkt, om maar voorbeeld te noemen. Als je op basis daarvan zou kunnen zeggen, je kunt die zaken combineren, dat iemand die te weinig gesport heeft of te weinig gelopen heeft of genoeg gelopen heeft, en je hebt straks verteld dat je zo'n hele mooie snelle fiets hebt, zeg maar, waarmee je in no time van Arnhem in Nijmegen kunt komen, weet je, dan hoeft dat niet direct. Maar je kunt wel op basis van die data stappen gaan zetten, in de zin van, wat kun je beter aanbieden, welke voedingsstoffen, welke producten zou je daarvoor kunnen gaan gebruiken. En dat je eigenlijk, ik zou bijna en een soort van korting krijgt op die dingen die voor jou beter zijn, en een opslag gaat krijgen voor de dingen die voor jou minder goed zijn. Dus ik vind dat wel een hele mooie om eens een keer over door te denken. Er zitten allerlei ethische vraagstukken aan. Ja, zowel aan jouw oplossing als aan die van Harro ook. Hè, dat je zegt van, daar ga je nog wel wat discussies over krijgen. Ook over privacy en alles wat ermee te maken heeft. We hebben natuurlijk die AVG, hè, die afgeleide van de GDPR, die ooit bedacht is, die wetgeving op Europees niveau, om veilig delen van informatie mogelijk te maken. Wat je nu helaas te vaak ziet, is dat het gebruikt wordt om data en informatie niet te kunnen gaan delen.
Ja. Mm-hmm.
Dus ik denk dat het een goede discussie is om ook op die manier gewoon te voeren. En ik vind beide voorbeelden echt toepasbaar. Waarbij ik wel merk dat er nog wat discussie te voeren is. Enerzijds met mensen die bang zijn voor hun eigen baan. Mm-hmm. En anderzijds over wat mag je er wel of niet met iemand gaan delen.
Oké, laten we dat dan eventjes opsplitsen. Een mooie reflectie al gegeven. Overigens, als het gaat om die bonuspunten, kosten zeg maar sparen. Zou ik zeker ook aanraden om onze andere aflevering van Slimme Koppen met Sabine Pinedo, de oprichter van Vital 10. Want die werkt daar ook naar en hebben ook daar een beetje over gefilosofeerd. Dat je dan wel een gezond ecosysteem. Dus dat de dingen die je kan verdienen, moeten dan wel weer gezond zijn. Want anders heb je daar weer een probleem mee. Maar laten we even beginnen met Harro Stockmann. Want jij gaf al even aan. Opstand. Toen je met dat idee kwam, met die herkenning. Zodat het verplegend personeel niet meer langs al die kamers hoeft, maar alleen in actie hoeft te komen als er echt wat is.
Ja, dus die kunnen hun werk 's nachts, wat ze normaal met z'n drieën doen, kunnen ze nu in hun eentje doen.
Ja, precies. Ja,
dat is eng. Dat is,
wat gebeurt er dan? Wat, neem ons even mee. Hoe erg was de paniek?
Nou, die paniek was dusdanig groot dat het in één locatie. Daar wilde de zorgmedewerkers niet meer meewerken. En toen is er door de directie besloten om daar goed naar te luisteren en toch maar uit te wijken naar een andere locatie.
En dat dus is daar wel enorm frustrerend, want je wil eigenlijk een goede oplossing voor die zorg bieden.
Ja, ik wil opschieten.
Ja.
Dus dit hielp mij niet. Maar ja, zo be het.
Ja, maar hoe ga je dat dan aanpakken? Want we hoorden net ook Lucien zeggen, er zitten juist heel veel voordelen ook aan. Ook voor dat verplegend personeel. Dus misschien kunnen jullie daarover in gesprek gaan hoe je dat nou oplost.
Nou, wat wij nu van plan zijn, maar dat hoor ik graag van Lucien of hij dat een goed idee vindt, is om een soort van, het is slecht Nederlands, reference customers, om de klant mee te nemen naar reference customers en dat het zorgpersoneel daar gaat vertellen over hoe ontzettend goed en hoe ontzettend fijn het is om met onze technologie te werken, om het op die manier wat minder spannend te maken voor nieuwe locaties en nieuwe klanten.
Ja, ik ga natuurlijk even een beetje proberen die kritische rol te pakken die mij gevraagd is. Want je geeft eigenlijk het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag. Met je oplossing. Als je zegt van ik ga dit doen omdat we gaan bezuinigen, dat is dus echt het verkeerde antwoord. Want het gaat namelijk niet om bezuinigen.
Maar dat heb ik niet gezegd.
Nou, je zegt net van, je kunt het nu met 3 man doen, dan kan je het met 1 persoon doen.
Ja, maar die mensen die zijn er niet.
Helder.
Niet bezuinigen, maar die mensen zijn er niet. Ze zijn er niet. Dus hoe ga je dat oplossen dan?
Ja. Maar dit is dus precies de discussie waar het mij om gaat. Want dit merk je dus vaak, dat de gedachtegang is. Oh, dan zijn we dadelijk met minder mensen en dan moeten we meer doen met minder mensen. Dat is een bezuinigingsslag. Dat is wat veel zorgmedewerkers in dat soort oplossingen ook zien gebeuren. En daar zijn ze bang voor. Wat denk ik de andere kant van het verhaal is, dat je juist meer tijd hebt om door te pakken met die cliënt die 's nachts wel wakker is, waar je nu geen tijd voor hebt, omdat je ook nog eens een keer 40% van je tijd met allerlei administratieve dingen bezig bent die niet echt bijdragen aan de zorgverlening. Dat je juist die tijd kunt inzetten om die warme zorg, zoals we dat vaak noemen, aan de dag te leggen. En ik denk als je dat mechanisme daarvoor inzet en mensen dat laat zien dat dat daadwerkelijk werkt, zul je ook zien dat meer zorgmedewerkers daarover in beweging komen. Maar die eerste angst is er altijd. En dat komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. We hebben heel vaak gezien dat allerlei mooie innovatieve oplossingen er uiteindelijk toe leiden dat er inderdaad bezuinigd werd. Dus ik denk dat dat ook aan de voorkant een heel duidelijk signaal moet zijn naar die zorgmedewerkers toe. Dat het vooral bedoeld is om te zorgen dat ze meer tijd hebben om die dingen te doen met hun cliënten of patiënten waar ze oorspronkelijk verpleegkundige of arts voor geworden zijn.
Maar hoe dwing je dat dan af? Want dat kan je wel zeggen, maar uiteindelijk heb je ook een ziekenhuisdirectie die denkt ook misschien, nou mooi, met dit systeem kunnen Truus en Wilma eruit.
Ja, nou ja, weet je, een van de dingen die ik gewoon vaak zie gebeuren in de praktijk is dat mensen om wie het gaat niet betrokken zijn bij het proces. Dan komt er dus iemand met een mooie innovatie en dat komt uit de lucht vallen. Ik zeg niet dat het in jouw geval zo is, begrijp me niet verkeerd. Maar dat wordt dan bij ze neergelegd en zeg, kijk eens even wat er gebeurt. Je zou eigenlijk vanaf het allereerste moment dat dit soort innovaties opgepakt worden, juist die zorgmedewerkers erbij willen betrekken en cliënten en patiënten om het probleem wat zij hebben op hun manier op te lossen.
Ja, dus voor de luisteraars, ik ben nu heel erg aan het knikken, dus ik ben het allemaal eens. En inderdaad, een kick-off meeting met alle stakeholders en inderdaad ook vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad en de familie enzovoort. Die willen we er heel graag de eerste meeting bij hebben. Want als die pas halverwege het traject te horen krijgen van wat er gebeurt, dat helpt, dat is te laat.
Ja.
Nee, de vraag is dus ook even wat dan de kick-off is. Hè? Is de kick-off een bestaand product wat je wil gaan uitproberen? Of is de kick-off op het moment dat je zegt, we hebben een wit vel papier, er is een probleem wat we op willen gaan lossen en mensen zijn vanaf dag 1 betrokken bij het proces. En dat is waar ik het heel erg over heb. Is ga je een oplossing maken voor iets wat in de zorg een daadwerkelijk probleem is, op een manier die ook in hun werkproces past? Of zeg je, we hebben nu iets en we gaan nu iedereen erbij betrekken. Dus ik leg een beurs even een beetje kritisch neer.
Oké, mooi punt om eventjes ook over na te denken voor jou. Want ik wil ook heel graag Detlef Volkers. Je had natuurlijk die transfermarkt, dat voetbal. Een hele andere manier van denken. Dus dat de waarde weer terugvloeit. En toen zei Lucien, kunnen we dat nou eens koppelen aan dat supermarktidee wat ik had? Zie je die koppeling voor je?
Zeker. Kijk, de farmaceutische industrie is maar een voorbeeld. Maar wat je ziet is dat de gezondheidszorg nu eigenlijk alleen maar geld kost. En dat er alleen maar met de kaasschaaf over het hele systeem wordt gegaan. En ik vind die methode eigenlijk per definitie al een vorm van armoede. Omdat ik denk dat het ook gewoon op een hele andere manier kan. Je moet het gewoon op een hele andere manier gaan benaderen. En als je kijkt naar de supermarkten. Ja, het eerste waar ik aan denk is dan van ja, eigenlijk een beetje preventiemaatregelen. Je kunt eigenlijk die hele situatie op een andere manier ook weer gaan bedenken. Denk dat kunstmatige intelligentie in combinatie met demografische, geografische factoren, dan kun je best wel een inschatting maken wat er gebeurt. En daar kun je ook je zorgbehoeften op aanpassen. En ik kan me voorstellen dat er in bepaalde wijken van Amsterdam of in Rotterdam of Den Haag, van de grote steden, dat een hele andere zorgbehoefte heeft dan ergens op het platteland in Drenthe.
En zou dan die supermarkt daar de oplossing kunnen bieden? Dat je meer die lokale oplossing, of ben je daar kritisch over?
Je weet in ieder geval wat voor ingrediënten ze kopen. Inmiddels is het al wel zover dat je daar ook wel voorspellende waardes op kunt gaan geven. En als je dat dan weer koppelt aan de zorgbehoeften wat iemand heeft, nou, dan kun je best wel een lijntje proberen door te trekken. En dan is het ook niet per definitie nodig dat je bepaalde zorg daar eigenlijk altijd stand-by hebt staan. Dan dat je, ja, je kunt veel doelmatigere zorg gaan leveren. Alleen wat ik wel bij mezelf beproef.
Ja.
Onze overheid. Die stuurt wel heel erg nu op nog alles met rondom controle. Alles moet in controle. En dat is technisch eigenlijk heel goed op te lossen tegenwoordig. En ik denk dat de nieuwe wereld minder naar de controles, maar dat er meer ethische vraagstukken naar voren gaan komen. Denk aan kunstmatige intelligentie, maar ook het stukje wat de meneer naast mij nu net eigenlijk aan het zeggen was.
Harold Stockman.
Ja. Ik kan me voorstellen dat daarin ook, ja, zo'n cliënt of patiënt, hoe je hem wil noemen, dat hij zich ook wel kan afvragen van ja, wat gebeurt er nou met mijn data? Wat wordt er opgeslagen? Wat gaan ze ermee doen?
Dat staat in de dataverwerkingsovereenkomst die wij sluiten. Dat document dat is opgesteld door de brancheorganisatie Zorg. En daarin staat precies hoe het wordt opgeslagen, hoe lang het mag worden opgeslagen en dat het geëncrypt moet worden. Dus dat zou helemaal, die vink, die kunnen wij zetten. Wij zijn geen Facebook of Google.
Nee, nou ja, goed, ook daarvoor kun je stellen, dan ga je helemaal verder van waar heb je dan je database? Heb je die bij Google gestald of niet? En want dat klinkt heel flauw, maar ja, ik denk dat dit soort uitdagingen meer, ja, dat er veel misschien minder nadruk op dat stukje controle moet zitten. Maar misschien ook wel juist na een hele zware ethische commissie bijvoorbeeld.
Ja. Goed punt. We moeten hier op radio de boel besluiten. Ja, zo hard is het. Maar we gaan nog eventjes verder praten in de nazitten. Dus dat kunnen mensen allemaal in de podcast terugluisteren.
De conclusie.
Lucien, jouw takeaway van deze uitzending.
Ja, laat ik vooral even kijken naar het puntenverhaal. Als eerste, wat je dus zou kunnen doen, als je gaat kijken naar het combineren van data, en als bijvoorbeeld ook de supermarkt op een andere manier met hun vakkenopstelling aan de slag zouden gaan. Nu net onderzoek afgerond door het AMC, die heeft aangetoond dat als gezonde producten op ooghoogte in het schap liggen, worden ze meer gekocht. Ja. Dus als je dat nou kunt combineren met dat puntensysteem waar jij het over had, dan krijg je in ieder geval een beweging en inzicht. En op basis van onderzoek kun je dan zeggen, dit is een beweging die niet meer over die controlekant gaat, maar mensen zelf entameert om dingen op die manier op te pakken. Als je dan kunt gaan kijken bijvoorbeeld naar patroonherkenning, om mensen gewoon langer op een niet indringende manier gewoon thuis te kunnen laten wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving, zonder dat mensen naar een verzorgingstehuis, als er al de plekken voor zijn, zeg maar zijn, om dat aan de voorkant in woningen in te bouwen. Ik heb het echt bewust over leeftijdsbewust bouwen, dat zo'n huis uiteindelijk ook mee kan groeien met iemand die erin woont, ja, maken volgens mij ook gewoon enorme slagen. Dus ik ben er erg enthousiast over. Ik zoek nog heel even van nou, hoe kunnen we dit op een goede manier ook voor elkaar krijgen. Ik denk dat de technologie er eigenlijk is, maar je merkt ook heel duidelijk ook in jouw opstelling, Arno, dat je zegt van ja,
die weerstand, hè? Die moeten weerstand. We echt nog eventjes laten we daar dan in de nazit verder over praten.
Slimme koppen. Even napraten.
Ja, weet je, wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat je eigenlijk in beide verhalen van jullie gewoon eigenlijk het hele zorgspectrum gewoon tegenkomt. Hè? Van de vraagstukken die er liggen. Van wat betekent dit voor mijn baan? Wat betekent dit voor mijn werk? Wat ik doe, heb ik hiervoor doorgeleerd, zeg maar. In combinatie uiteindelijk met technologie inzet en data te kunnen combineren. Beide hebben die datacomponent in zich. Maar het gaat er vooral om hoe ga je hier vanaf het allereerste begin met mensen mee om. En dat heb ik gemerkt in mijn werk, zowel binnen het Radboud als nu ook in het Erasmus en bij Deloitte. Mensen vanaf dag één betrekken. Op het moment dat je een idee hebt, moet je eigenlijk al een clubje, ik heb het altijd over een KSG'tje, een klein slim groepje, van mensen bij elkaar brengen. Van echte alle gebruikers, ook de eindgebruikers. Niet alleen de klant die je uiteindelijk wil gaan bedienen, maar ook de mensen die het voor hem of haar moeten gaan gebruiken. En dat doen we te weinig. Als je gaat kijken hoe weinig patiënten betrokken zijn bij het opzetten van innovaties, dan komen ze meestal op het einde bij inderdaad een kick-off. Daar worden ze erbij gevallen, dan mogen ze iets vinden van de kleur. Ik zeg niet dat dat bij jou zo is, maar als ze dan een mening hebben, dan vinden we het al lastig worden. Ja. En dan, dus ik zeg, je moet naar de voorkant van het verhaal. Als je dat ook op het gebied van data probeert voor elkaar te krijgen en mensen gaat vragen van, zou je vrijwillig gegevens willen delen om uiteindelijk in zo'n puntensysteem terecht te komen, dan zul je zien dat een heel klein deel van de bevolking dat bereid toe is. Maar zo begint het vaak. We denken te vaak dat we gelijk een oplossing voor iedereen in Nederland hebben. Ja. Maar dat is er dus niet.
Detlef, je begint te lachen. Ja. Dat kunnen we niet horen, maar wel zien.
Laat ik vooropstellen dat ik het ook echt gewoon een hele mooie idee vind. Ik word daar gewoon heel erg blij van. Maar waar ik ook dus aan zat te denken is van, er wordt gewoon al wel heel veel data gaat er over de toonbanken. Vergis je niet. Dus er wordt ook heel veel data gecreëerd. En dan maak ik toch heel even dat stukje naar de farmaceutische industrie. Die hebben wel degelijk de data van ziekenhuizen nodig. En het is maar gewoon een beetje een free mind. Maar stel nou dat je die data dus in zo'n dat kun je encrypten. Maar je zou het stel in zo'n systeem zoals een transfer systeem stoppen. Dan betalen ze eigenlijk, dan kan het mes aan twee kanten snijden. Namelijk, de zorginstelling die de data creëert, die krijgt uiteindelijk altijd bij iedere stap waar de data naartoe gaat, krijgt ze een stukje van de taart. En daar krijgen ze dus de prikkel mee om verder te innoveren en om verder data te gaan genereren. Maar je hebt ook controle op die data. Dus je weet ook waar die data blijft. Als ik nu data ga mailen, heb ik geen controle meer op. En je weet niet meer waar het blijft. Als vanuit een ziekenhuis naar bijvoorbeeld het KWF gaat, en vervolgens gaat van KWF naar Johnson & Johnson, ja, dan weet je niet meer wat er met die data gebeurt. Je weet niet meer wat er met persoonsgegevens gebeurt.
Maar als we even in vanuit jouw transfermarkt, vanuit het voetbal, eventjes gewoon nu een concreet voorbeeld bij de kop pakken. Wat zou er dan gebeuren in jouw model? Ik noem maar even wat. Het vaccin.
Nou, het vaccin bestaat uit verschillende elementen. Het stukje data die zij zelf gaan genereren, maar ook andere data die uit ziekenhuizen komen. En het stukje wat er uit de ziekenhuis gegenereerd wordt, ja, dat gaat gewoon nu even tussen haakjes gratis over de bühne. Dat heeft helemaal geen waarde in de gezondheidszorg. Dat is er zit geen euro aan. En op het moment dat jij het wel over de bühne kunt krijgen en je kunt het creëren dat dat stukje data wat er iets mee wordt gedaan, dat daar uiteindelijk ook geld mee naar het ziekenhuis vloeit, ja, dan krijg je ook op een andere manier geldstromen binnen dat systeem, binnen het zorgsysteem. En daar wil ik eigenlijk naartoe. En er zijn nu heel veel mogelijkheden, hoor. Maar het is maar
en is dat dan heel realistisch, Lucien?
Nou ja, voor een deel gebeurt
het. Niet om flauw te doen, hè? Even advocaat van de duivel. Ja.
Nee, maar voor een deel gebeurt het natuurlijk al. Hè. We hebben te maken met academisch medische centra. Die doen onderzoek. Onderzoek wordt betaald en door partijen die dat onderzoek financieren. Dat zijn soms farmaceuten, dat zijn soms overheden. En daarmee vloeit die geldstroom ook al terug naar de zorg. Hè. Dat is dan vaak in een academisch model. Het tweede is, en even een beetje plagend, de vraag is of dat die data van het ziekenhuis is. Want volgens mij is die gewoon van mij als patiënt. Wie is nou het ziekenhuis helemaal? Om iets met die data te doen, dan zou ik veel liever als patiënt zeggen, nou, weet je, laat die punten of laat dat geld terug naar mij gaan. Ja, zodat mijn zorgpremie lager wordt, bij wijze van spreken.
Goed punt.
Interessant is dat in Amerika zie je dat nu ontstaan. Er zijn bedrijfjes aan het ontstaan van mensen die hangen zich helemaal vol met allerlei wearables. Een bekende is Jenny Inc. Die heeft iedere wearable en iedere Fitbit en wat dan ook, die draagt ze. En ze verkoopt haar data dus aan bedrijven die data willen analyseren. Als je dat nou even één stap verder pakt met jouw transferverhaal en zegt, wat zou het nou betekenen als ik mijn data deel met zorginstellingen of met verzekeraars, dan denk ik dat het een heel mooi systeem is, maar er komt iets anders terug. Als ik die zelf voldoende inkomen kan genereren, die keuze kan maken, is dat prima. Als ik echter juist niet voldoende inkomen heb en ik krijg een extra prikkel om die data te moeten gaan delen om rond te kunnen komen, dan komen we op een hellend vlak. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat de ethische discussies die we vooral op dat gebied moeten gaan voeren.
Ja, en even los van de financiën. Ik zit ook dan te denken, op het moment dat die zorgverzekeraar alles van mij weet, dan weet hij ook, als ik niet goed met mijn preventie bezig ben, dus dan kan ik ook strafpunten krijgen. En ja,
ik geloof dat we dat in Nederland goed geregeld hebben. Er zit een soort van Chinese muur tussen, hè, bij zorgverzekeraars. Dus datgene wat je hebt en waar ze voor verzekerd zijn, dat zijn echt twee gescheiden trajecten die ook wettelijk gewoon helemaal van elkaar gezet zijn. Dus,
mm-hmm. Maar als je al die data en zo gaat delen, kan je dat dan nog wel garanderen?
Nou, de data komt nu ook al bij de verzekeraar binnen. Want de rekeningen die het ziekenhuis stuurt aan de verzekeraar komen daar nu ook gewoon binnen. Dus dat mm-hmm. is nog altijd even een gescheiden traject.
Ja, dat zou je mogelijk kunnen oplossen met blockchain. Dus op het moment dat jij dingen in de chain zet en je stelt een vraag, dan hoef je niet alles over de bühne te gooien. Dus je zou dat best wel. De technologie is inmiddels wel zover dat dat beschermd kan worden. Alleen daarom is het ook zo belangrijk dat er op het stukje ethiek, dat daar hele.
Ja, want dat benadruk je net al. Wat vind je wat we met die ethiek, welke discussie moeten we met name voeren?
Met name wel gewoon heel erg erop bedacht zijn dat we met persoonsgegevens omgaan en dat je heel veel conclusies eruit kunt trekken. Als ik naar Amerika ga, dan moet ik een ESTA bijvoorbeeld invullen. En stel nou dat er uit die ESTA dat er ook nog veel meer andere data wordt opgevraagd. Dan zouden misschien analyses uitgevoerd kunnen worden die helemaal niet exact. In mijn voordeel
precies.
werken.
Ja.
En dat wil je volgens mij wel een heel klein beetje voorkomen. Dus je wil een beetje de. Als we kijken naar China bijvoorbeeld, die hebben hele goede elementen, maar dat is toch een beetje de goede burger, slechte burger wat je creëert.
Nee, maar daar refereerde ik net ook aan. Dat vind ik dus wel eng aan die data. Even los van degene die de financiële prikkel op de verkeerde manier krijgt, hè, om het allemaal rond te krijgen. Terecht punt wat jij zegt, Lucien. Maar al die data, als we echt die Uber gaan worden, de ziekenhuizen, de disruptie naar die Uber laten worden, ook wel gevaarlijk.
Ja, nou ja, goed, je zou het kunnen tackelen, of in ieder geval met een groot deel rondom blockchain. Dat is een stukje. En als je daar dan ook een rondom machine learning. Wat heel veel kansen biedt, maar wat ook echt een bedreiging is. Want als je het helemaal afpelt, zou op een gegeven moment AI kunnen zeggen van ja, er is toch maar één heel risicovol stukje in het hele systeem, en dat is de mens.
Ja.
Terwijl dat we wel menselijk moeten blijven met alles. En daarom is het ook gewoon heel belangrijk dat daar dat stukje ethiek eigenlijk continu terugkomt.
Harre, jij had het net over, ik kan een vinkje zetten. Hoe ben jij met dat ethische aspect omgegaan als het gaat om die herkenning van die beelden?
Nou, ik vind het wel super belangrijk. En ik denk dat je. Je moet het juiste doen. Dus ik probeer ook als juiste, het juiste te doen als ondernemer. En wij gaan. Kijk, ons probleem is. Wij hebben die software en die waakt over mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus die hebben. Fysieke problemen of die hebben mentale problemen.
Ja, want je kan dus ook stress herkennen, hè? Bijvoorbeeld met die herkenning.
Ja, dat ze heen en weer beginnen te bewegen.
Okay.
En die filmen wij op het meest intieme moment. Weet je, als ze zich aan het uitkleden zijn of zo. Die mensen die verdienen het gewoon heel erg dat wij heel secuur met die data omgaan. Maar dat doen we dan ook. Weet je, het is heel erg makkelijk. We slaan niks op wat we niet nodig hebben. Wat we wel nodig hebben, dat slaan we wel op. We blurren dat gezicht. We gooien weg welk IP-adres het vandaan kwam en welke kamer. En verder is het niet herleidbaar tot die mensen.
Maar het is dus bij jullie in goede handen. Maar ik vind het ook tegelijkertijd doodeng als andere partijen dan op die markt en daar misschien wel andere dingen mee doen. Ik zie Lucien al knikken.
Ja, wat je natuurlijk ziet is dat technologie vaak de oplossing kan bieden. Hè? Zoals het blockchain verhaal wat jij net even noemde. Aan de andere kant zeggen, je moet dus dat hele privacy by design verhaal vanaf dag 1 gebruiken. En het camera verhaal vind ik een hele mooie. Hè? Je hebt nu een aantal procesinnovaties aan de dag gelegd en die ook beschreven en vastgelegd. Er zijn nu ook gewoon partijen die hebben in de camera het zo geregeld dat de data de camera niet eens verlaat. Er komt alleen maar een stukje data uit.
Ja, dat hebben wij ook. Maar
dat bedoel ik. Dus weet je, dan heb je al een hele andere situatie. En dan heb je eigenlijk aan de voorkant al nagedacht om dat op een goede manier te regelen. Maar laten we ook eerlijk zijn, dit is een boek wat we met z'n allen nu aan het schrijven zijn. We kunnen nu dingen die we 10 jaar geleden nog niet konden.
Mm-hmm.
En we gaan over 10 jaar dingen kunnen die we ons nu niet eens kunnen voorstellen. Hè. Ik pak wel vaker het voorbeeld dat de iPhone, die is nu, wat is het, 11 of 12 jaar oud. Kijk hoe dat ons leven verandert. veranderd heeft, om een voorbeeld te noemen. Als Jupp hebben we als eerste instantie hebben die eerste iPhones gekocht voor veel geld. En toen zei je, ja, dat is alleen maar voor de upper class, zeg maar. Inmiddels heeft de gemiddelde Nederlander 1,3 smartphone in zijn zak. Dus het wordt op die manier ook gefinancierd aan de voorkant. En we moeten hier, denk ik, proactief mee zijn om de mensen om wie het gaat aan de voorkant te betrekken bij het verhaal. Daar hebben we ook allerlei keurige instanties voor in het leven geroepen. Maar ik merk te vaak dat we dat op de achterkant gaan proberen te regelen.
Maar waarom is dat? Waarom is dat? Dat het niet...
We willen door, Diana. Het is op een gegeven moment dat je gewoon zegt met z'n allen van jongens, kom op, we gaan door. We weten dat het kan. Het voegt iets toe.
Jij zei al, ik heb geen geduld eerder.
Ja, weet je, dat is ook wel een beetje het verhaal. En om goede redenen, denk ik. Aan de andere kant merk je ook dat dit soort instanties ook wel open zijn om een vroegtijdig stadium bij betrokken te zijn. Kijk naar het vaccin. We hebben nu een EMA, daar waar normaal gesproken zo'n vaccinontwikkeling, wat is het, 6-7 jaar duurt, nu al meekijkt. Er is natuurlijk ook de noodzaak aanwezig. Dat zou je ook in een aantal andere situaties ook kunnen doen. Dus ik denk dat de lessen die we daar nu ook rondom deze pandemie geleerd hebben ons ook wel op dat proces een stukje gaat meehelpen. En ik denk dat dit twee hele mooie goede voorbeelden zijn waarvan je ook gewoon hoopt dat er gewoon meerdere op die manier gewoon echt aan de slag gaan.
Ja, want al die kleine ideeën bij elkaar die kunnen een hele grote beweging natuurlijk op gang brengen. Wat ik nog wel heel fascinerend vind is hoe krijg je nou mensen erin mee. Aan de ene kant het zorgpersoneel en aan de andere kant de burger. Hè? Want als je in die technologie steeds verder wil gaan, moet je ook die burger dat vertrouwen geven dat je daarin mee kunt gaan. Omdat dat een voordeel is. En wat ik. Maar toch nog even over dat zorgpersoneel. Want daar liep jij ook tegen aan, Harold Stockman. En Lucien geeft dat ook als voorbeeld dat het vaak een probleem is. Ik zal nooit vergeten dat ik 2 jaar geleden met een jonge gast die net was afgestudeerd als arts, zei: er gaat gewoon een keer een Uber komen in de ziekenhuiszorg. En hij verklaarde me voor gek. Hij zei, no way, dat gaat echt niet gebeuren. En ik was verbaasd, want dit was een jonge, een flitsende jonge jongen die net klaar was van de universiteit en die was al helemaal in dat systeem, in dat oude systeem, helemaal vastgelopen, dat er geen Uber-systeem. Hij vond het ook geen goed idee. Wat is dat?
Ja, er zijn een paar dingen. Ik denk overigens niet dat het probleem bij zorgmedewerkers ligt. Hè. Ik denk dat het probleem ontstaat als je ze niet betrekt vanaf het begin. Dus dat was mijn punt, heel nadrukkelijk. Het tweede is dat je natuurlijk ook gewoon ziet in het huidige opleidingscurriculum, voor zowel voor artsen als voor verpleegkundigen, wordt men ook met een bepaald beeld opgeleid. Wat een beeld is wat eigenlijk een beetje terugkijkend is naar een aantal jaren geleden. En we moeten dus ook de opleidingstrajecten, die moeten we ook aanpassen. Maar laten we daar ook eerlijk zijn. Als we vandaag het curriculum voor geneeskunde aanpassen, duurt het nog 7 jaar voordat de eerste dokter volgens dat curriculum beschikbaar komt. Dus dat is 1. 2 is, ze zitten ook in hun eigen bubbel, laat ik het maar even zo noemen. En hebben ook te weinig tijd, ook omdat de zorg zo onder druk staat, om even naar buiten te kijken wat dat betekent. Kijk, de banken en de reisbureaus zeiden in het begin ook van, ja, dat gaat nooit gebeuren, boeken via het internet. Of
Kodak, met dat filmrolletje, bekend voorbeeld.
Dat mooie voorbeeld. En dat zie je dus nu in de zorg ook gebeuren. Aan de andere kant merk je nu rondom die pandemie, om dit voorbeeld maar eens te noemen, dat nu in één keer mensen zien van, oh, maar wacht even, het kan dus kennelijk wel. Bij wijze van spreken.
Maar wij hebben denk ik best van.
We praten die hele radio vol.
Sorry. We hebben een hele belangrijke rol tijdens die eerste coronagolf gehad. Namelijk met de extra handen voor de zorg. Ja. En dit probleem was denk ik. Is nog steeds het probleem. Ik denk dat wij een Uber hebben gebouwd voor een platform om zorgmedewerkers op een efficiënte manier van buiten de gezondheidszorg in de gezondheidszorg te stoppen. Maar wat je ziet is dat onze overheid wilde sturing erop.
Punt benoemde jij natuurlijk al met die controle.
Wat je ziet is, en er zit helemaal geen schuldvraag in dit, maar hun werkstromen liggen gewoon volledig anders. Een voorbeeld, zij waren heel erg bezig om iedereen te gaan bellen. En wij vonden dat gewoon een slecht idee. Het stuur vanaf een platform, daarbij kun je veel meer aan. Nee, zij vonden het toch een goed idee om te gaan bellen. En als je dan toch even de brug gaat slaan met Uber, ja, je gaat ook niet, als je een Uber bestelt, dat je er een callcenter op gaat zetten om vervolgens naar die zorgmedewerker te gaan bellen. Wat resulteerde eigenlijk in een hele lage matchingstatus ten opzichte van het aantal mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Eigenlijk is dat wel heel erg jammer, want ons systeem is dus, ook al kom je met iets, ons systeem is dan wel weer zo ingericht dat het wel weer heel lastig wordt tijdens zo'n pandemie om dan toch tot die keuze te maken.
Ja, dus je bent toch tegen die hiccups aangelopen. Want misschien moeten we daarmee besluiten. Wat zou je de heren, je hebt al heel veel adviezen gegeven, hoor, maar wat zou je ze verder nog willen meegeven?
Kijk, ik kom nog wel eens ergens. In ieder geval voor de coronapandemie.
Wij ook, hoor. Ja.
Nee, weet je, in allerlei landen waar ik dan ook lezingen mag geven, bezoek ik altijd zorginstellingen en ook de overheid. En ik ben helemaal, hoef ons helemaal niet te schamen over hoe onze Nederlandse overheid, als het gaat over zorgvernieuwing, bezig is, al sinds jaar en dag. Wat je niet moet verwachten van de overheid is dat ze voorlopen op de markt. En ze moeten uiteindelijk datgene borgen waar wij met z'n allen tegenaan lopen en dat er echt een serieus probleem is. Dan heb je wel een regelgeving nodig om dat voor elkaar te brengen. Dit voorbeeld rondom de handen aan het bed. Je ziet nu dat er een aantal initiatieven komen. Zorgreservisten, noem maar op. We hebben te weinig gebruik gemaakt. En ook de mensen die uit de zorg gaan, omdat ze op leeftijd zijn gekomen of andere keuzes maken, om ze te binden, om een schil om die zorg heen te trekken voor het geval dat het nodig is. En we weten dat het in de toekomst vaker nodig gaat zijn en ook structureel nodig gaat zijn. Wat je dan uiteindelijk gewoon ziet, is dat je uiteindelijk gewoon mensen moet hebben die gewoon doorpakken, zoals jullie ook, die gewoon aan de slag gaan en die feitjes creëren. Zei Leon van Halder, mijn oude baas, die helaas niet meer is, altijd tegen mij. Creëer nou gewoon feitjes, want daarmee laat je zien dat het kan en daarop kan je voortbouwen. We praten te lang en we praten te veel in Nederland. En ik vind dat het mooie, wat deze twee mooie voorbeelden ook gewoon in zich dragen, is dat je gewoon aan de slag moet gaan. En uiteindelijk zie je ook dat dat uiteindelijk het beeld gaat veranderen, dat wet en regelgeving dat mogelijk maakt, dat politieke partijen het gewoon letterlijk in de verkiezingsprogramma's op het schrijven zijn. Want dat was een andere situatie, nooit gebeurd als je alleen maar over had gepraat, zeg maar.
Ja. En heeft de zorg dan wel het belang om het te doen als je ook heel erg naar het kostensysteem daarachter kijkt? Hè? Dat is natuurlijk ook wel hoe de zorg gestuurd wordt. Dat bepaalde behandelingen, nou, daar kan je veel geld mee verdienen. Dus eigenlijk als je in die Uber denkt weer, moet je dat ook allemaal anders doen. Het hele verdienmodel moet natuurlijk gewoon anders.
Ja, we hebben natuurlijk wel met z'n allen afgesproken dat we een solidair systeem hebben. Mm-hmm. En dat we niet een soort, zoals dat dan in een zero-sum idee hebben, waarbij de winnaar of het bedrijf alles krijgt. Dus ik denk dat dat een groot goed is, dat we dat vooral moeten bewaren. Wat je nu ziet, en dat zie je ook terug in het rapport rondom passende zorg, dat we juist meer moeten gaan kijken naar wat is nou de uitkomst van wat je gedaan hebt. En niet alleen maar betaald krijgen voor iets wat je gedaan hebt. Dus je ziet dat die beweging is nu ingezet. Laten we ook eerlijk zijn, daar gaat een generatie overheen voordat we dat geregeld hebben. Met alle uitdagingen van dien ook rondom technologie, zoals we die vandaag gehoord hebben. Maar dat is ook het mooie ervan, we zijn er wel mee bezig. En het is nu niet alleen maar praten, maar het wordt nu ook gewoon gedaan.
Ja. Zou het ook zo kunnen zijn dat er gewoon een hele nieuwe partij gaat opstaan? Zoals dat met Uber ook is gebeurd. Die gewoon zegt, die ziekenhuizen en die hele zorg duurt er allemaal veel te lang over. Wij gaan gewoon echt de markt disrupten.
Interessante vraag is, heeft Uber de markt nou overgenomen? Iedereen denkt dat. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat dat niet zo is. Wat er wel gebeurt is dat alle andere taxibedrijven, om maar even zo te benoemen, gewoon ook een app en ook een systeem zijn gaan gebruiken wat veel meer klantgericht was als het systeem wat ze ervoor
hadden. Ja, die rijden heel vaak voor Uber natuurlijk.
Dat is de andere kant. Dus wat je dus ziet is dat er een ander mechanisme komt, een andere beweging, die uiteindelijk wel maakt dat ook de bestaande partijen het op een andere manier gaan doen. Ik geloof er dus niet in dat er dus echt een Uber in de zorg gaat komen. Ik geloof dat er Uber-achtige constructies gaan komen die de klantgerichtheid en de klanttevredenheid en ook echt de oplossingen voor de patiënt, familie en mantelzorg gaan brengen, maar zeker ook voor de zorgmedewerkers.
Ik wil het hier bij laten en we hebben een aantal mooie stappen gezien die jullie ook zetten. Dus ik wilde heel erg onze pitchers van vandaag bedanken, Harro Stakman en Detlef Vulkers. En natuurlijk heel veel dank aan Lucien Engelen, expert op het gebied van zorginnovaties. Dit was BNR Slimme Koppen, de extended version. En blijf ons ook vooral op de radio wekelijks volgen. Dank voor het luisteren.
BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.